Gemeente van de Heer Jezus Christus de Gouda. Het kleine dorpje in Chili zag er niet uit. Het lag in een achtergebleven gebied. Er was veel werkeloosheid. Het percentage criminaliteit lag hoog. Weinig toekomstperspectief voor de jongeren. De straten waren vies. Overal lag rommel. Totdat het bericht kwam dat de president op bezoek zou komen. Ineens leefde het hele dorpje weer op. De handen werden ineengeslagen, de rommel werd opgeruimd, de straten werden schoongemaakt. Het vuil werd afgevoerd, de luiken van de winkels geschilderd. De president zou op bezoek komen. En we kennen zulke beelden denk ik allemaal wel van Koninginnedag, Koningsdag. Feesten in de stad of in het dorp. Lange tijd van tevoren voorbereiding voor die dag koninklijke familie op bezoek komt. Allerlei spelletjes en sporten, demonstraties, de muziek trekt uit, de kinderen zingen zijn vlaggen. Het is feest, want de koning komt. Het bestuur van een stad of dorp voelt zich vereerd en alles wordt eraan gedaan om dat bezoek tot een succes te maken. En op die dag zelf, je ziet het voor je, de kinderen staan vol verwachting te kijken, komt hij al? Zoals bij de binnenkomst van Sinterklaas het geval was, maar dan nu bij de koning, de koningin. Iets van die verwachting tintelt en doortrekt heel de profetie van Jesaja 40 die we hebben gelezen. Als dan in het derde vers die stem in de woestijn klinkt, bereid de weg voor de Heere, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God, dan gaat dat over hoog bezoek. Er komt een koning en de stem spreekt over het banen van het weg. En wanneer een koning ergens op bezoek zou komen, dan werd er soms speciaal een weg voor aangelegd. In het Midden-Oosten, in bepaalde steden, zijn van die wegen te vinden. Misschien bent u wel eens in Ethiopië geweest, in de hoofdstad Addis Ababa. Er is een prachtige weg dwars door de stad. Hij eindigt nergens, maar speciaal aangelegd voor het bezoek van de keizer. Dan kon hij daar met zijn gevolg, met zijn soldaten paraderen. De weg was aangelegd om zijn majesteit te kunnen laten tonen. En het schijnt in Rome ook het geval te zijn. De dictator Mussolini had ook een weg aangelegd over allerlei ruïnes heen, zodat hij met zijn soldaten militaire parade kon houden. In grote steden heb je van die pleinen, van die wegen, speciaal aangelegd voor het hoogbezoek. En je ziet het voor je. Als de koning komt, dan moet hij niet over bochtige weggetjes gaan, over moeilijk begaanbare wegen met hobbels, maar dan zoek je een weg uit die goed geplaveid is. En zo krijgen de arme mensen in Babel, in de slavenbestaan, het bericht van de profeet dat hun koning op bezoek komt. Een deel van Israël was rond Jeruzalem gebleven, maar het merendeel was door Assyriërs en door de Babyloniërs in ballingschap gebracht. En degene, de ballingen daar in Babel, die krijgen dus dit bericht. De koning komt, hij komt op bezoek. Nou, voor elke Jood was dat een geweldig bericht. De koning komt, bereid je voor. Dat riep allerlei messiaanse verwachtingen naar boven. En niet zomaar de koning, maar de profeet zegt, de koning der koning, de Heere God, komt jullie thuis halen. Hij komt speciaal naar Babel en hij neemt jullie mee terug naar het beloofde land. De tijd van de ballingschap is voorbij. God brengt een keer in jullie lot. Dat is de strekking van Jesaja 40. De strijd is vervuld. Het is voorbij. De ongerechtigheid is verzoend. Het is genoeg geweest, zegt God. Ik kom jullie thuis halen. Nou, je denkt, een fantastische boodschap, dan zullen ze wel allemaal vol gespannen verwachting zijn daar in Babel. Maar nee, de boodschap stuit op ongeloof. De mensen daar zitten daar al 70 jaar en ze kunnen niet geloven dat hun lot gaat veranderen. Afgemat door het harde werken, het lijden, zonder tempel, zonder land, zonder koning, in ballingschap. Ze kijken elkaar aan. Nu zitten we hier al zo lang. Denk je echt nog dat we terug zullen komen? Zou dat woord van die profeet waar zijn? We zitten hier al zo lang. We hebben akkertjes. Kinderen gaan naar school. Ze geloven het niet. En iets van die klacht van het denken lezen we dan in hoofdstuk 40. Waarom zeg je, o Jacob, en spreek je, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen, mijn recht gaat aan mijn God voorbij. Israël kan niet geloven dat God er is en dat hij naar hen omziet. Al zo lang zitten ze daar, al meer dan 2 generaties. Ze hebben de harp aan de wilgen gehangen. En jongens en meisjes, ik dacht, misschien ben je op school geschiedenis bezig, ook met de periode van de Tweede Wereldoorlog. Misschien heb je daar ook wel filmpjes over gezien. Maar zo moet je het eigenlijk, denk ik, voorstellen op het moment dat toen de Duitsers verslagen werden en de legers van de geallieerden al die gevangenkampen waar Joden en andere mensen gevangen zaten bezochten en ze vertelden dat de oorlog voorbij was. Van jullie zijn vrij. Dat velen van hen het niet konden geloven. Ze waren zo terneergedrukt. Ze hadden zo erg geleden. En degenen die nog levend waren, die het hadden overleefd, konden niet geloven dat de soldaten die voor de deur stonden de bevrijders waren. En zoiets moet je je voorstellen. Dat ongeloof op die gezichten. Ik heb het wel eens van bepaalde films gezien. Zo is dat ook in Israël het geval. De mensen in Babel kunnen het niet geloven dat God dingen gaat veranderen. En je proeft dat ook, kijkt u maar even mee, in vers 6 en 7. Een stem zegt roep en hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest, als de wind van de Heere overwaart, blaast. Voorwaar, het volk is gras. Dat zijn woorden die misschien de profeet als tegenwerping of misschien wel... Is dat de klacht van het volk? Het zat in Babel met al die prachtige tuinen en het vergelijkt zichzelf met gras. Gras als dat geen water krijgt, zeker in de woestijn onder de brandende zon, dan verdort het, dan heeft het geen kracht meer. Dan verkleurt het helemaal een veldbloem. We kunnen ons iets bij voorstellen. De ene dag staat hij aan de kant van de weg, maar de volgende dag kan het zomaar weer weg zijn. Zo ziet het volk zichzelf. Wij zijn gras dat verdort. Wij zijn een veldbloem die geknakt is. Denk je nou werkelijk dat wij nog kunnen terugkeren? En dan staat er ook nog in de laatste regel van vers 6. En al zijn goede tierenheid, zo'n bloem op het veld. En goede tierenheid zou je met schoonheid hier kunnen vertalen. Er zit eigenlijk een mooie bloem geknakt. Maar goede tierenheid, dat is een bijzonder woord in het Oude Testament. Dat heeft met het verbond te maken. Als het gaat over de Heere God, dan is dat zijn verbondstrouw. Waarmee hij trouw is aan zijn volk. Dat hij doet wat hij heeft beloofd. En nu zegt Israël van haar kant, onze goede tierenheid, onze trouw aan het verbond, onze antwoord op wat God voor ons heeft gedaan, dat is een veldbloem. Dat stelt eigenlijk niks voor. We zitten daar in ballingschap en we hebben het verdiend, want we zijn de Heere ontrouw geweest. En denk je nu echt dat er verandering in kan komen? Onze zonden maken scheiding tussen God en ons. Welke hoop mogen wij nog hebben? En ik weet niet of hoe u of jij hier zit vanmorgen, of je daar iets van herkent. Iets van die klacht, iets van dat gevoel wat het volk heeft. Als je naar je leven kijkt, het idee dat de dingen bij je handen worden afgebroken. Als je in de afgelopen tijd de ene teleurstelling, de ene tegenslag naar de andere misschien wel meemaakt. Wat je gezondheid betreft of op je werk. De baan die je kwijtraakte, de wijze waarop dat ging. Hoe je collega's met je omgaan. Misschien zorgen juist ook wel in je eigen gezin, bij je kinderen. Dat je soms in je familie, dat je denkt er zit geen schot in. Dit gaat hem niet worden. Of heel persoonlijk die worsteling die je hebt met een bepaalde verslaving. En je valt steeds maar weer terug en je voelt de onmacht bij jezelf. Je hoort dat de Heere God je daaruit kan halen en tegelijkertijd kijk je naar je leven en denk van het gaat hem niet worden. Er worden wel dingen tegen je gezegd. Je hoort de boodschap van het evangelie wel, maar dat landt niet. Wat helpt je verder? Wat helpt mij verder? Wie kan mij verder helpen? Nou, zoiets, zo zit het volk daar. En wat doe je dan? Wat zeg je tegen mensen die in de put zitten, die het niet geloven? Die niet, geen hoop meer hebben? Zeg je dan, troost lieve mensen, het komt goed, houd moed. Laat de moed niet zakken. Of je moet vertrouwen hebben. Of ga je iemand troosten en wijs je op de goede dingen die er nog zijn. Als iemand echt in de put is, wat zeg je dan? Dat is nog niet zo eenvoudig. Misschien herken je dat wel. Dat je soms als een berg tegen een bezoek opziet dat je moet gaan doen. Iemand die in een scheiding ligt. Iemand die worstelt met een ziekte. Iemand die net ontslagen is. En je wilt je meeleven tonen, maar je ziet er ook tegenop. Wat ga je zeggen? Hoe reageer je? Of misschien moet je wel vooral luisteren. Want één ding weten we, woorden schieten zo makkelijk tekort. Goedkope troost kan zoveel pijn doen, soms maanden of jaren later nog weer terugkomen. En als je geen oog hebt voor de situatie, als je niet iets voelt van wat er speelt. Woorden zijn een balsem voor de ziel, maar kunnen je ook heel erg kwetsen. Wat zal ik zeggen? Zullen we eens kijken hoe Jesaja dat doet. Wat de boodschap is die hij aan dit volk dat daar zit, dat het niet kan geloven, mag doorgeven. Ik zei het al in vers 8. Kijk maar even mee. Het volk klaagt. Wij zijn gras, wij zijn veldbloemen. In vers 8 moet je dan zo lezen dat dan toch de profeet daarop reageert. Het gras verdort. Inderdaad. De bloem valt af. Hij erkent als het ware de situatie waarin ze zitten. Maar, zegt hij, het woord van God bestaat voor eeuwig. Ik ben het niet die spreekt, maar het zijn de woorden van de Heere God. Hij spreekt. Hij haalt jullie thuis. En de profeet verwoord iets van wat er leeft. En als je het hoofdstuk, ja, als je Bijbel open heeft, dan kun je dat ook zien. Dan proef je daar eigenlijk ook iets uit, want er zijn allerlei stemmen in dit hoofdstuk. Vers 1, troost, troost mijn volk, dat is de eerste stem die klinkt. Spreekt de Heere God, of misschien wel een engel. Vers 3 is een tweede stem, een stem die van iemand die roept in de woestijn. We weten niet wie dat is. Komt ook misschien bij de Heere God vandaan. En dan vers 6. Weer een andere stem. Roep. Ja, maar wat moet ik dan roepen? En dan in vers 9 klinkt nog een keer een stem. En dan krijgen de steden van Jeruzalem, de steden van Juda, een opdracht. Om tegen de mensen die achtergebleven te zijn ook een boodschap te brengen. Het is alsof Jesaja zegt, kijk, dit zijn er allerlei stemmen. En niets is zo lastig als er allerlei meningen om je heen zijn. De een zegt dit, de ander zegt dat. En zo leeft het volk in ballingschap. Maar dan zegt de profeet, wacht. Te midden van al die stemmen is er één stem. Als je de kaleidoscoop een beetje draait, als je goed kijkt, dan zie je dat het de stem is van de Heere God. En Hij spreekt, luister. En wat zegt God dan? Twee dingen. Vers 1. Wat zegt God tegen zijn volk? Troost, troost mijn volk. De zonde is verzoend. Vers 2. Deze woorden die zo bekend geworden zijn door de Messia van Hendel. Troost, troost mijn volk. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is en haar ongerechtigheid verzoend. Deze woorden vormen het grote keerpunt in het boek Jesaja. 1 tot 39 in het teken van het oordeel. 40 tot 66 in het teken van de genade en de troost. Er zijn uitleggers die zeggen dat tweede deel van Jesaja, dat die hoofdstukken eigenlijk het Nieuwe Testament in het Oude vormen. Want jongens en meisjes, ik weet niet of jullie het weten hoeveel boeken de Bijbel heeft. Zou je dat zo op kunnen noemen? Of weten de ouderen hoeveel boeken de Bijbel heeft? Oude en Nieuwe Testament samen? Het zijn er 66. En er is een ezelsbruggetje, 39 Oude Testament en 27 Nieuwe Testament. 3 keer 9 is 27. 39, 3 keer 9, 27 Oude Testament. 39 hoofdstukken van Jesaja. En dan de laatste 27, 40 tot 66 vormen als het ware het Nieuwe Testament in het Oude. De toon verandert. De stormwolken van de eerste hoofdstukken maken plaats voor de zon. De drilboor van het oordeel maakt plaats voor de vrede en de rust. Hoe kan dat? God heeft gezegd, nu is het genoeg. En Israël weet, ballingschap was straf op de zonde van het volk. Het was de Heer ongehoorzaam geweest. Hij had voortdurend tot zijn volk gesproken, maar het wilde niet luisteren. En toen heeft de Heer God zijn handen van het volk afgetrokken, zijn bescherming weggenomen. En toen is het in ballingschap gevoerd. En dan ineens komt er een moment dat God zegt, en nu is het genoeg. Jullie hebben lang genoeg geleden. Ik zal jullie opnieuw genadig zijn. Waarom doet God dat? Hoe kan je dat keerpunt nou begrijpen, verklaren? En weten, er is eigenlijk geen reden. Je kunt het eigenlijk niet begrijpen. Vroeger zeiden ze, misschien kent u dat nog wel, God heeft redenen uit zichzelf genomen. Dat is het geheim wat we hier zien. Zijn diepste wezen wil hij niet dat er ook maar iemand verloren gaat. Dat zijn volk daar in Babel zit, dat al die beloften nog onvervuld zijn. God is opnieuw in beweging gekomen, heeft redenen uit zichzelf genomen, omdat hij voor alles een God van genade wil zijn. Voor mensen die het verbeurd hebben, die het niet verdienen. En ik dacht, is dat eigenlijk ook niet het geheim van het heilig avondmaal? Dat we hopen te vieren, wat al klaar staat. Waarom vieren we dat eigenlijk? Wat is de reden daarvoor? Er is eigenlijk maar één reden, dat de Heer Jezus tegen ons heeft gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om te gedenken wat ik voor jullie heb gedaan. Want aan zijn tafel laat hij ons delen in zijn vergeving. En vergeving, dat betekent herstel van de relatie. Daar is de Heere God op uit. Dat de relatie tussen hem en ons weer open is. Dat hij kan spreken en dat wij zullen luisteren. En daarom neemt hij het initiatief, omdat hij weet dat we dat nodig hebben. En zo ook hier klinken de woorden van de profeet. Troost, troost mijn volk. En weet u, troost, dat is een heel krachtig woord. In het Engels, in de Messiah, comfort ye my people, saith your God. Comfort, in het Engels, comfort. Het woordje fort, dat kennen we wel, dat is een burcht. Dat betekent sterkte. Troosten, dat is versterken. Net zoals in het Latijn fortis, iemand troosten is dus de ziel kracht geven. Maak mijn volk sterk, zegt God, met de woorden die ik spreek. En wat is dan de troost? Dit zegt God tegen zijn volk, het is genoeg. Ik vergeef jullie zonde en ongerechtigheid, ik ben jullie genadig. Dat is wat God door Jesaja heen tegen zijn volk Israël zegt. En troost, dat is versterken. En de Heilige Geest heet daarom ook de trooster. Als de discipelen bang zijn na de opstanding en ze zitten bij elkaar, dan komt de Heilige Geest ze vertroosten. En dan zegt hij, kijk naar de Heer Jezus. Kijk naar hem, hij die alles heeft volbracht. Dat is wat de Heilige Geest doet vandaag nog steeds. Hij versterkt ons door te zeggen, kijk naar Jezus. Pak die kaleidoscoop van het geloof en draai goed. En als je het goed ziet, dan zie je hem. En de woorden die daar staan, het is volbracht. Zijn offer aan het kruis is genoeg voor de grootste zondaar. Geloof het evangelie en leef. Dat verleden wat je meedraagt, dat mag je laten rusten, omdat het is volbracht heeft geklonken. God schenkt ons een nieuwe toekomst. Jesaja mag het tegen Israël zeggen, wij mogen het als gemeente vieren. Andere tijd, maar dezelfde genade. En dat is de eerste belofte die het volk krijgt. De ongerechtigheid is verzoend. Maar er is nog iets en dat is het tweede. Wat zegt God door de profeet tegen Israël, slot van vers 2? Dat ze uit de hand van de Heere het dubbele ontvangen heeft. En uitleggen stoei je er een beetje over hoe je dat dubbele nou moet vertalen. Betekent dat nou dat Israël wel dubbel en dwars heeft geboet voor haar zonde? Dat ze dubbel en dwars gestraft zijn? Of zit er nog een andere betekenis in? Of bedoelt de profeet, en dat denk ik, dat dubbele wijst op de genade van God. Dat God niet alleen een vergeving schenkt, maar nog iets. En wat is dat tweede dan? Nou, dat lezen we in vers 1 en in het laatste vers. Want hoe spreekt God het volk aan troost, troost? Mijn volk. De evangelie zit in die kleine woordjes, zei Luther. Mijn. Ondanks alles is Israël Gods volk gebleven. En in vers 10 lezen we iets ontroerends. Vers 10 en 11. Als dan de profeet in de toekomst kijkt en God komt eraan, die grote en machtige God die heel het universum heeft gemaakt, de machtige van Jacob. Met kracht zal hij komen, zijn arm zal heersen. Hij die alle sterren in zijn hand houdt, de schepper van hemel en aarde, als hij komt naar deze wereld, hoe ziet hij er dan uit? Dan komt hij als een herder. Hij heeft een kudde bij zich, zegt de profeet. Hij zegt er tegen de mensen in Israël zit dat God de mensen uit Babel zal thuishalen. En dat als een herder met zijn volk meetrekt. En er zijn schapen bij, kleine lammetjes en zelfs hele kleine die nog drinken moeten, die draagt hij in zijn schoot. Wat een ontroerend beeld. En wat wil dat beeld zeggen? Dit, de mensen zijn vergeven, dat is het eerste punt. Maar die mensen die hij heeft vergeven, die heeft God tot zijn eigendom gemaakt. Het zijn de mensen over wie hij zich heeft ontfermd. Wat staat er? Vers 10b. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Wat is dat loon dat de Heere God heeft verworven? Dat is het volk Israël. En zo mag Israël zich leren zien. Als het volk van God. Als het volk dat vergeven is en dat zijn eigendom is. Ze hoeven zichzelf niet langer te zien als gras of als een veldbloem die geknakt is. Maar ze mogen horen tot die kudde die hij zich verworven heeft. Volk dat door zijn genade zijn eigendom is geworden. En ik dacht, als ik die lijn nou eens doortrek, die tweede lijn naar het avondmaal, dan zegt God vanmorgen tegen ons, broeders en zusters, troost. Troost mijn volk. En wij denken bij ons troost, maar wat is dan die troost, Heer? En het antwoord is tweeledig en ik citeer Catechismus zondag 1. Dat Jezus Christus met zijn kostbaar bloed voor mijn zonde heeft betaald. Dat is troost. Dat is de troost die Jesaja aan Israël mag geven. Dat is de troost die we in het avondmaal mogen vieren. Dat de Heer Jezus met zijn leven volkomen betaald heeft. Er staat geen rekening meer open. En het tweede, dat ik met lichaam en ziel niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland. God schenkt zijn vergeving. En degene die zijn vergeving ontvangen, die neemt hij bij zich. Die maakt hij tot zijn eigendom. En dat laat hij zien aan zijn tafel. Weet u, de Engelse prediker Martin Lloyd Jones was ook arts. Heeft een boek geschreven over geestelijke depressie. En wat de oorzaken daarvan zijn en hoe je daarvan zou kunnen genezen. En daar schrijft hij het volgende, dat hij in de loop van zijn bediening heel veel christenen tegenkwam die in hun leven maar bleven worstelen met angst en onzekerheid. Zo makkelijk uit balans te brengen, zo makkelijk dat ze weer terugvielen in hun oude leven en oude gewoontes. Ze roddelden, waren snel ontvlambaar, ze voelden zich minder waardig. En al gaandeweg schrijft hij, heb ik dit ontdekt. Ze hebben het dubbele van de redding van de Heer Jezus niet begrepen. Dat ze uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen hebben. Ze geloofden dat de Heer Jezus voor hun zonde betaald had. Dat ze vergeving hadden ontvangen. En dat ze niet verloren zouden gaan. Maar ze hadden dat tweede deel nog niet begrepen. Dat als God je vergeeft, als je door zijn vergeving, als je door het geloof die vergeving ook mag aanvaarden, dat je dan bij hem hoort. Dat je zijn eigendom bent geworden. Dat is het dubbele van het evangelie. Dat is de troost van het evangelie, dat God geen half werk doet, hij vergeeft. Dat is genade. En hij maakt je ook tot zijn eigendom. En hij drukt je aan zijn hart. Of je een schaap bent of een lammetje of een hele klein baby. Als God komt, ik eindig nog één ding. Wat Jesaja verkondigt in het leven van de Heer Jezus werkelijkheid is geworden. Wat door dit hele hoofdstuk heen straalt, doortintelt, is dat voordat God komt als rechter, hij komt als een herder. Voordat God komt om te oordelen de levenden en de doden, komt hij als een herder. En die herder is gekomen. Heer Jezus, ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor de schapen. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat gedenken we met het kerstfeest. Daar kijken we naar uit. Jezus, de herder, die zijn handen naar de mensen uitstak en zei, kom naar mij toe allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. En wat betekent dat? Hoe bereiden wij ons voor op zijn komst? Wat moet Israël doen? Het moet de dalen hoog maken. Het moet de heuvels slechten. Dat is nog steeds zo. Zorg dat de weg geëffend is naar God toe. Dat is huiswerk. Ruim de hoogte op die er kunnen zijn in je leven van trots of hoogmoed, van zelfvoldaanheid of van zonde. Maak de dalen vlak. Blijf niet zitten in je twijfel of moedeloosheid. Ik kan mezelf toch niet veranderen, het wordt nooit wat. Maar sta op en kijk met de ogen van het geloof naar de herder. En die herder zegt vanmorgen tegen u, jou en mij, ik heb de prijs betaald. En jij, jij bent van mij. Geloof het evangelie. Amen.